Ik ben Lieve Trio, ik ben filmjournalist bij De Morgen en Clara onder andere. En ik denk dat ik misschien bij Hufflepuff zou thuishoren, omdat dat mij verteld is. Maar ik heb echt zelf geen idee.
Hallo en welkom bij The Sorting Hat Revisited, de podcast die pop-entertainment mixt met psychologie en waarbij ik dus geen Rorschach... Ik heb het mezelf aan gedaan, hè. En nu bedenk ik mij, waarom doe ik dat? Oké, de podcast die pop-entertainment mixt met psychologie en waarbij ik geen Rorschach-test gebruik om iemand te leren kennen, maar een fictieve hoed uit het Harry Potter-universum. Dat maakt deze podcast semi-magisch, semi-therapeutisch en vooral een excuus om coole mensen voor de micro te sleuren. En vandaag is dat een journalist waarvan je de naam als filmliefhebber al talloze keren in de krant hebt zien passeren. Hij is recensent voor onder andere De Morgen, Humo, Studio Brussel, Clara en Radio 1, deelt filmtips op Twitter en is in het algemeen compleet zot van cinema. Zo heb ik ze graag natuurlijk, dus het wordt een sorteersessie waar gerust een zak popcorn bij kan worden verorberd, denk ik. Ready, set, action met Lieve Trio. Lieve.
Hey, ik voel mij super welkom met zo'n mooie inleiding.
Ah ja, maar ja, dat is omdat dat is filmliefhebbers onder elkaar. Ik wil dan ook altijd een schone introductie geven. Ik ben heel blij dat je hier bent.
Ja, normaal schrijf ik zo over andere mensen en dan moet ik andere mensen beschrijven.
Dus is dat altijd raar als je dat dan zo zelf een keer aan de andere kant zit?
Ja, dat is heel raar. Ik heb dat eigenlijk nog bijna nooit gedaan.
Is dat? Oké, maar zalig. Ja. Oké, maar ik vind dat altijd leuk, zo een keer de interviewee, de rol omdraaien.
Ik zeg dat ook vaak in interviews. Van, ik ben heel blij dat ik aan deze kant zit, dus dat ik de vragen stel, dat ik ze niet moet beantwoorden. Maar dus, voilà, nu heb ik het mezelf aangedaan om te antwoorden.
Heerlijk. Ah, wel, dank je wel dat je dat wilt doen. Nu, niet dat je mij moet overtuigen, sowieso, maar waarom is film zo'n geweldig medium?
Omdat er alles in zit, hè. Het is natuurlijk gewoon de beelden, geluid, de technische aspecten die u totaal kunnen omverblazen. Maar het is het leven. Hè. Het zijn verhalen over mensen. En als het echt goed gedaan is, dan kan je daar echt iets over leren. Over jezelf, over andere mensen. En ik vind het een heel verrijkend medium. Dat verhalen vertelt op een heel immersieve manier, waar je in het beste geval echt helemaal ingezogen wordt.
Ja, absoluut. We komen stilletjes aan. Enfin, even afkloppen, maar stilletjes aan uit een wereldwijde pandemie die ook uiteraard enorm veel impact heeft gehad op de culturele sector. Heel veel premières die werden uitgesteld, cinemas die ook vaak hebben moeten sluiten. Gaan we op het einde van dit jaar, fingers crossed, kunnen terugblikken en denken, yes, bigger and better and bolder and the sky is the limit?
Goeie vraag. Cinema... Als we het echt hebben over de bioscoop, was het natuurlijk al langer wel in een moeilijkere fase of zo, omdat streaming en zo wel heel hard was aan het opzetten. Dus het was al langer wel uitdagend, denk ik, voor bioscoopuitbaters en zo. Dat is natuurlijk door de pandemie heel erg versterkt. Mensen blijven volgens mij toch een beetje meer op hun sofa hangen of die gewoonte is gewoon een beetje veranderd. Maar ja, ik hoop toch wel, er zijn ook zoveel films nu die zo schitterend zijn om de mensen weer uit hun zetel te trekken. En ik hoop ook dat gaat lukken en ik denk dat eigenlijk ook wel.
Wat ik wel opvallend vind, want dat heb jij als tendens ongetwijfeld ook al gemerkt, er zijn nu ook heel vaak films die in de cinema uitkomen en eigenlijk gelijktijdig op streamingplatforms. Bijvoorbeeld The Lost Daughter op Netflix en bijvoorbeeld in mijn geval in Gent in de Sphinx Cinema. Ik denk Power of the Dog was er ook een voorbeeld van. Ja. En ik vraag me dan zelf altijd af of je inderdaad die tendens die je benoemt nog niet nog extra versterkt. Dat mensen denken, ja, maar het staat gratis. Of tenminste niet gratis, maar Netflix-abonnement heb ik al, dus ik zie het daar wel, dat het dan misschien nog moeilijker maakt.
Mm. Ja, dat is een goede vraag. Natuurlijk, de manier waarop het nu wordt gedaan is vaak dat die films een paar weken voor de release op Netflix of zo in de bioscoop komen, dan exclusief. Dus voor de mensen die de film echt super graag willen zien, die zullen hem dan al kunnen zien natuurlijk. Maar je hebt wel gelijk, er zijn ook mensen die zullen zeggen van ja, dan wacht ik liever nog een paar weken tot ik hem thuis kan zien. Maar ik denk ook dat die twee elkaar wel kunnen versterken. Ik denk niet dat het per se is, iedereen die beslist om op Netflix te zien, zal hem niet in de cinema gaan zien. Ik denk dat het ook elkaar wel kan versterken. Dat mensen die hem al zien in de cinema, die praten erover tegen hun vrienden enzovoort. Er komen al recensies. Ja, ik denk dat er toch veel op die manier ook een soort FOMO ontstaat. Mensen die gewoon direct willen gaan kijken. En ja, dat er ook mensen die hem, die film leren kennen op die manier, gewoon doordat er een buzz is of zo, en dat dat dan ook weer voor meer kijkers op Netflix zorgt. Dus ik ben in dat opzicht wel optimistisch, dat ik denk dat het eigenlijk gewoon het totale publiek misschien vergroot.
Ja, ja.
Maar misschien is dat ook naïef, hè?
Ja, maar dat is hopelijk inderdaad dat iedereen de weg ernaartoe vindt op een of andere manier wel. Ja.
Juist, ja.
Waar moet een goede film voor jou aan voldoen? Als in, wat zorgt ervoor dat jij zegt, ja, bam, 4 sterren of meer?
Ik ben echt wel een beetje een scenario-freak. Ik heb ook scenario gestudeerd, dat helpt ook wel. Ik zal toch altijd heel kritisch zijn voor het verhaal. Dat gaat voor mij misschien wel het belangrijkste aspect zijn. Ik bedoel, het mag super mooi in beeld gebracht zijn en dat is super cool natuurlijk en dat is ook heel belangrijk. Maar als het verhaal voor mij niet goed werkt, dan ga ik er toch al moeite hebben om mij erin te investeren. Maar wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik niet op het beeld let, helemaal
nee,
of het geluid.
Nee, maar het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Ja, maar waar let je dan vooral op? Is dat dialogen, scenario structuur, het geheel daarvan?
Ja, het geheel inderdaad. Ook de originaliteit. Of, het ding is, als je scenario hebt gestudeerd, dan ken je zo'n beetje de trucjes.
Trucken, ja, de en zo de tropes die heel vaak voorkomen.
De drie-act-structuur, de typische plotpoints en zo, die voorkomen in een film.
Je kan vaak films voorspellen waarschijnlijk.
Dat gebeurt dat, wel. Dat, ja. Maar dat is meestal teken dat niet zo'n goed
film is. Nee, dat is inderdaad teken dat niet zo goed is. Ja.
Ja, dus dat, daar let ik dan wel op. Hebben ze hiervoor de gemakkelijkste weg gekozen? Of hoe moeilijk is het wat ik hier zie, van wat ze meegeven? Hoe moeilijk is het eigenlijk om dat mee te geven aan de kijker? Dus daar let ik wel heel erg op, ja.
Ja, ik hoor jou zeggen, ik let daarop, ik heb scenario gestudeerd. Ben jij compleet beroepsmisvormd? Kan jij nog normaal naar een film kijken?
Ja, dat gaat nog wel.
Ja, eigenlijk hoe normaler je kan kijken, hoe beter eigenlijk.
Ja, ik moet wel zeggen, als ik voor het werk kijk, dan noteer ik ook in een boekje, omdat ik ook gewoon een super slecht geheugen heb. Echt waar. Als ik zo bijvoorbeeld op het filmfestival van Cannes of zo een film zie, en die komt daar een paar maanden later uit. Soms komt die ook echt een jaar later uit, dus dan is het natuurlijk normaal dat je iets vergeten bent, maar dan ben je eigenlijk de hele tijd aan het analyseren. Want soms lees ik die notas achteraf ook niet terug, maar dat helpt mij om te analyseren terwijl ik kijk.
Want dan helpt het waarschijnlijk ook om al een soort van fundament van jouw recensie te hebben tegen dat de film gedaan is.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Of een soort van analyse of bepaalde gedachten. En als ik gewoon zomaar kijk, dan ga ik heel bewust niks noteren, omdat ik dan meer gewoon kan ontspannen of zo.
Heb je dan ook vaak, want dat heb ik vaak bijvoorbeeld, zeker als het een goede film is, dat die nog wat moet nazinderen.
Zeker, ja.
En dat je dan pas later eigenlijk er een beetje aan uit kan van, vond ik dat nu eigenlijk goed of niet?
Keihard, ja. Dat vind ik het moeilijkste dat je van mij kunt vragen is, schrijf nu meteen je recensie nadat je buiten bent gegaan met die film.
Ja.
Dus nee, dat vind ik heel belangrijk, dat je ook de tijd krijgt om even na te denken. Want als je bijvoorbeeld op een filmfestival bent, dan moeten mensen uit Amerika of de UK of zo, die moeten dan direct hun review gaan typen. Die zie je dan direct naar hun appartementje snel en daar te gaan typen. Ik zou daar heel slecht in zijn. Ik moet het heel af en toe doen en dat lukt dan wel, maar doe dat liever niet. Omdat je toch denk ik een dieper analyse of zo krijgt.
Ja, voilà. Ja, je wilt dat ook de tijd gunnen eigenlijk die het nodig heeft. Je kijkt natuurlijk films vaak op persscreenings dan, vermoed ik. Is dat dan vaak een solitaire ervaring? Of is het dan achteraf ook nog een beetje overleggen met de collega's? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Goh, ik probeer het mij te herinneren, dat is al lang. Allee, vroeger voor corona was dat
way back when, ja.
Nee, het is nu wel terug hoor, maar dat hangt er een beetje van af. Soms wordt er nagepraat, soms moet ik gewoon mijn trein halen en ben ik direct weg. Maar ik vind wel dat het kan helpen om soms met iemand erover te praten, niet per se om elkaars mening te gaan overnemen, want dat is natuurlijk altijd gevaarlijk. Je wilt wel je eigen mening of je eigen intuïtie een beetje behouden. Maar soms kan het gewoon nuttig zijn om eens een beetje te discussiëren van hoe heb jij dat begrepen of zo. En dan kan je daar je eigen idee over vormen. Maar ja, natuurlijk, het is wel echt belangrijk dat je wilt ook niet dat mensen van de andere kranten of zo... Dat die,
nee.
Enfin, het gaat niet over van, je mag mijn mening niet pikken. Maar het is eerder van gewoon...
Nee, maar je wilt inderdaad wel een authentieke mening vormen natuurlijk. Want lees je op voorhand, want daar zit inderdaad ook, denk ik, een gevaar in. Lees je op voorhand ook, bijvoorbeeld, vaak is het zo dat films eerder uitkomen in het buitenland. Lees je dan die recensies of echt doelbewust ook niet?
Ik probeer dat wel zoveel mogelijk te vermijden. Omdat inderdaad, het is heel gevaarlijk. Hè. Soms kan je iets lezen en dat dan later niet meer weten dat eigenlijk van ergens anders komt. Als je dan heb je een bepaalde gedachte en dan komt die eigenlijk uit iemand anders een recensie. Dat is een horrorscenario, dat wil je echt niet. Nu, het kan ook toevallig zijn. Het gebeurt ook sowieso dat mensen gewoon dezelfde denksprongen maken.
Want doe je dat dan bijvoorbeeld wel post-factum, achteraf? Zo van...
Soms,
ja.
Nee, en ik zal niet zeggen dat ik nooit een recensie op voorhand lees. Soms kan je er ook niet naast kijken als je op Twitter of zo zit. Er zijn ook gewoon sommige heel gehypte films waar je wel eens benieuwd naar bent hoe die nu ontvangen worden, omdat dat ook gewoon relevant is soms. Maar ik ga zeker niet alle recensies gaan lezen. Nee. Of er probeer er toch een beetje van weg te
blijven. Ik snap dat. Wat ik zelf doe, als cinefiel zijnde, niet als officieel recensent, maar ik probeer inderdaad ook vaak het zelf eerst een beetje te laten bezinken. Mm-hmm. En dat ik dan achteraf soms scenario's lees om zo te kijken van, ah, daar ben ik het wel mee eens. En dat dacht, nee, dat ben ik echt niet mee eens. En dat heeft geen zin, want je hebt de film al gezien en dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. Het is niet dat ik op voorhand dat ga meenemen in mijn oordeel of zo, maar wel zo om een soort van, ben ik het eens met, goh, wat is dat dan, de professionele visie of wat dan ook. Ik vind dat gewoon een leuk gedachte-experiment.
Tuurlijk.
Klinkt dat een beetje logisch?
Nee, absoluut. Dat is een soort discussie ook, mentale conversatie die je voert met, nee, absoluut. En heb je dat dan ook soms, dat je dan zoiets leest en denkt van, damn, daar had ik zelf
aan willen denken. Ja, maar dat vind ik heel tof. Dat vind ik heel tof, omdat soms heb ik echt, ik vind het heel leuk om iets aangereikt te krijgen dat ik zelf niet had gezien. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik heb onlangs The Worst Person in the World gekeken. Topfilm. Er was zo bepaalde scènes waarvan ik dacht, ik weet eigenlijk niet helemaal of dat ik de bedoeling begrepen heb. Mm-hmm. Dus dan ga ik ook echt doelgericht wel op zoek naar bronnen die dan van, volgens mij is die interpretatie zo, of volgens mij is die interpretatie dat, en dat is de functie daarvan. En dan vind ik dat ook wel echt heel leuk om op basis daarvan dan mijn eigen...
Ja, absoluut.
Gedachten of en in hoeverre dat dan klopt in het metrum en het ritme van die film en zo. Dus dat vind ik dan wel heel leuk. Hetzelfde met, ik denk, The Favourite van Yorgos Lanthimos, topfilm ook. En bij dat einde was ik echt zo van, wacht, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? En wat vind ik ook als kijker ontzettend leuk, omdat je weet, je zit met een regisseur die jou niet infantiliseert of zo. Het is iemand die duidelijk ook het intellect van zijn kijkers mee in achting neemt en dat vind ik ook heel tof.
Juist, ja.
En zonder, want dan, dat gevaar loop je ook altijd, zonder een pretentieuze film te maken of zo, waarvan je denkt, ja, maar je snapt het niet, dus het ligt daaraan. maar dat vind ik wel heel leuk, om daar dan zo extra in te gaan graven. En als er, dat vind ik het leuke, denk ik ook, aan recensies of recensenten die dat inderdaad ook echt serieus nemen, die analyses, waarvan dat je dan denkt, ah, daar had ik er, zo had ik er nog niet over nagedacht.
Ja.
Zalig.
En dat is dan ook een beetje mijn misvorming als scenarist, of als iemand die scenario heeft gestudeerd, dat ik ook altijd in mijn recensies wel zal proberen om een beetje op zoek te gaan naar, ja, wat betekent het nu eigenlijk, of waar gaat het over? En misschien vinden sommige mensen dat ook heel saai.
Ah, nee, is hem daar weer met zijn boodschap?
Maar ja,
ik vind dat net goed, want het punt is dat je ook weet dat een film is nooit gemaakt in een vacuüm.
Mm-hmm.
Is altijd gemaakt door een bepaalde maker, in een bepaald tijdskader, in een bepaald frame. Dus je moet dat, je kan dat toch, denk ik, als recensent niet zomaar loskoppelen.
Nee, en als ik een interview doe, dan is dat ook altijd mijn missie van te weten komen waarom heeft die persoon die film gemaakt? Wat is er gebeurd in zijn leven, of weet ik veel wat? Of waar zat hij aan te denken toen hij die film heeft gemaakt? En het is niet altijd even gemakkelijk om dat echt oprecht te weten te komen.
Nee, dat is waar. Ja.
Maar ik probeer het ook altijd.
Ja, dat is, ik vind dat heel tof dat je dat zegt, want jij bent eigenlijk bij jouw interviewees altijd op zoek naar de drijfveer.
Ja.
Dat is ook wat ik hier doe. Dus ik wil dat van jou ook weten. wat ik mij ook afvroeg, want je zegt eigenlijk al, je gaat er zelf echt naar op zoek in de recensie. Ik weet niet in hoeverre dat klopt, maar geef je veel van jezelf prijs in een recensie?
Nou, goeie vraag. Ik denk dat dat bij mij iets toch is dat met de jaren een beetje is gekomen. Omdat, ik ben nu, ik denk 36. Volgens sommigen nog altijd een snotneus natuurlijk. Maar ja, wanneer ben ik begonnen? Een jaar of 12, 13 geleden, zoiets. Ja, dan heb je nog maar heel weinig meegemaakt. Laat staan dat je goed begrijpt wie je bent op dat moment of zo. En ik denk dat ik dan nu wel iets beter weet en dat ik op die manier ook gewoon en al meer heb meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld ook kinderen gekregen, dat helpt ook om geconfronteerd te worden met een en ander. En ja, dat op een of andere manier kruipt dat wel in recensies, of toch in de mijne. Dat je op een emotioneel niveau gewoon sterk reageert op sommige films. Bijvoorbeeld onlangs Come On, Come On met Joaquin Phoenix. Ik vind dat een fantastische film. Ik heb ermee zitten huilen, ik heb die twee keer gezien. Ik denk niet dat iedereen dat bij iedereen op die manier binnenkomt. Maar ja, dat is ook film natuurlijk. Hè.
Ja.
Je kijkt vanuit je eigen ervaring, je projecteert jezelf voor een stuk in dat verhaal. Dat is ook de bedoeling, denk ik, van film of van kunst in het algemeen. Als het een beetje op een oprechte manier is gemaakt. Hè.
En dat het ook mensen op andere of op verschillende manieren kan raken natuurlijk.
Zeker,
één opmerking op Come On, Come On. Een micro zet je niet op het strand in het zand.
Not done.
En ik was echt aan het denken, dat is apparatuur waarvan ik weet, dat kost niet weinig. En zo'n schone micro. Oh, maar echt, ik wou... Dat, oh, pijn aan mijn hart. Pijn aan mijn hart. Dat was het enige moment dat ik dacht, sorry, niet geloofwaardig.
Kijk, ook vanuit jouw eigen ervaring, je keek naar die film, voilà. Als radiomens.
Doet dat niet! Ah, ja, kijk, voilà. Dus op een gegeven moment keken mijn vriendinnen, we zo cinefielen onder elkaar, en die keken ook naar mij, naar die, op het moment dat dat gebeurde. En ik zat er echt zo van, oh, dit doet fysiek pijn. Om dit te zien gebeuren met een micro, met apparatuur waarvan je weet, oh, ik kan dat zelfs niet betalen, denk ik. Enfin, tot zover. Voor de rest wel een goede film. Supergoeie film, maar ik voelde het aan mijn hart.
Ja.
Een gedachte-experiment dat ik zeer interessant vond, het is ja, een retoriek die je zelf ongetwijfeld ook hebt zien voorbij komen, sinds het uitkomen van Twee Zomers eerder dit jaar, de fictiereeks van Tom Leenaerts. En ik vraag mij af, in hoeverre moeten series moreel aanvaardbaar zijn?
Dat is dan ook weer een goede vraag. Ik vind niet dat je films of series moet beoordelen op een morele boodschap of zo. Er zijn ook films, denk ik, die heel... Ja, hoe moet je dan zeggen? Het is niet omdat personages dingen doen waar je het niet mee eens bent, dat iets daarom moreel verwerpelijk is. Het gaat er natuurlijk ook over van je ja, over bepaalde dingen te doen nadenken. En dan is het, denk ik, heel nuttig ook om moreel verwerpelijke dingen te zien of dingen die je, waar je het niet per se mee eens bent, moreel. Anders zou cinema echt super saai zijn, denk ik.
Ja, anders zou er ook nooit een American Psycho zijn geweest, bijvoorbeeld.
Ja. Nee, dus dat is ook heel nuttig als commentaar op van alles. Hè. Ik bedoel, ja... Het is niet omdat je iets toont dat je het ermee eens bent. En zelfs al ben je het ermee eens, dan nog, ja, het is, dat mag daarom niet getoond worden of zo. Maar ik denk dat in het geval van Twee Zomers, dat het ook wel een beetje ging om ja, het verhaal dat er dan rond bestaat in de interviews van Tom Leenaerts en zo. Ik weet niet of hij het op die manier had bedoeld, maar ja, het komt toch een klein beetje over als van, kijk, het is nu wel een beetje, ja, de slinger is wel een beetje doorgeslagen en dit is toch iets om het een beetje terug in de andere richting te duwen. Enfin, zo komt het over, ja. Ik weet niet of hij het echt zo bedoelt.
Ik denk opnieuw, dat is een serie die ik niet in een vacuüm kan bekijken. Als je weet, als hij interviews doet vanuit die hele MeToo-debat en je zegt dan, ik breng nuance en je kijkt vanuit die optiek dan naar zo'n serie...
Ja.
Dan kan ik mij voorstellen dat je daar inderdaad commentaar op levert.
Dat is ook een keuze die je smakelijk maakt. Hè. Je geeft eigenlijk de kijker inderdaad dat kader, dat referentiekader, die invalshoek van oké, dit is de manier waarop ik eigenlijk liefst zou willen dat je ernaar kijkt. En dan is dat ja, toch enigszins problematisch. Of dan maak ik mij toch de bedenking, is dat nu de serie die je nu wilt maken? Of is dat nu de boodschap die je op dit moment...
Ik wil niet zeggen
dat het niet mag. Hè?
Nee, omdat mijn bedenking was vooral... Als dat uw intentie was, ik wil niet benoemen dat het slecht is of zo, maar dan had ik meer zoiets van, maar dan zijn er al betere dingen gemaakt.
Of interessantere dingen.
Bijvoorbeeld A Promising Young Woman, wat echt een super topfilm is, die ook heel dat rape culture gegeven aanhaalt. Ja. In eigen land, een Studio Tarara misschien zelfs.
Absoluut. Ja.
Dat dan voorbeelden zijn waarvan ik denk, ja, maar daar breng je het misschien genuanceerder mee in kaart of zoiets. En opnieuw, want dan kom je weer bij dat hele idee van, ja, maar moet het moreel correct zijn? Want politiek correct zou... in principe geen vereiste moeten zijn voor het maken van entertainment natuurlijk. Maar...
Nee, absoluut niet. Nee, dan zou het echt super saai zijn. Maar ik denk dat met Twee Zomers een beetje de denkfout is geweest van nuance brengen. Absoluut akkoord, nuance is top. En cinema is alleen maar interessant als er nuance in zit of fictie. Maar het probleem is denk ik dat ze hebben gekozen voor iets, een groepsverkrachting. En daar is gewoon heel weinig nuance bij te maken. Ik bedoel, er zijn heel veel andere situaties die je kan inbeelden waar je echt wel nuance in kan brengen of die je op een andere manier kan bekijken. Ik snap wat de bedoeling was of zo, maar ik vind het op bepaalde vlakken inderdaad niet zo goed uitgevoerd. Ik denk het er ook, wat mij betreft dan, vanuit weer al dat scenario-standpunt, ik had wel moeite om erin te geraken, omdat er gewoon zoveel te installeren viel, dat ik
ik denk dat ik letterlijk 3 afleveringen lang gezegd heb, wacht, maar wie is dat nu weer?
Ja, ik heb wel zo wat gestudeerd tussen de dingen door.
Okay, dat is misschien beter, maar dat vind ik ook al een beetje ambetant als je moet studeren. Of ik wil dat hele idee van die moraliteit misschien ook even linken aan Harry Potter ook, want... Ja, je zit in een Potterpodcast uiteraard, maar hoewel de auteur van Harry Potter misschien nogal ter discussie staat anno 2022, zijn die boeken en die films vaak wel heel erg moralistisch getint natuurlijk. Hè? Ja. Het hele concept van goed en kwaad wordt daarin geëxploreerd. Slavernij, racisme, onderdrukking, dat zijn allemaal thema's die dat daarin worden aangehaald. Dat soort fictie levert natuurlijk wel heel veel voer voor interessante discussies.
Mm-hmm. Ja, zeker. En ook gewoon wat J.K. Rowling betreft... Dat is ook zo'n ding van, ja, de auteur kan je niet dan loskoppelen van het werk en zo. Ik vind dat je dat wel moet proberen te doen. Ik ben niet zo van het boycott-type. Bijvoorbeeld Woody Allen, Ja, je kan er veel bedenkingen bij maken en zo. Wie weet heeft hij het gedaan, wie weet niet. Moeilijk te zeggen. Maar als zijn films goed zouden blijven, wat niet het geval is, helaas.
Dat scheelt, ja. Dan is een boycott ook niet zo moeilijk als het niet goed is.
Feit is, het is genuanceerd en iedereen mag vooral doen wat hij zelf wil gaan kijken of niet. Dus,
Want wat is zo het, hoe moet ik dat zeggen, het belang of de verantwoordelijkheid van film daarin?
Wat bedoel je?
Want het punt is dat, je hebt daar denk ik ook weer twee kampen in, als in enerzijds het, je moet in principe perfect politiek incorrecte entertainment moeten kunnen maken. Iets als een Clockwork Orange bijvoorbeeld. Anderzijds is er ook, zelfs vanuit filmstudies, is er natuurlijk ook het besef van, je hebt daarmee ook wel impact op een maatschappij. Op hoe wat er in beeld wordt gebracht ook wel degelijk een impact heeft op de normale mensenwereld, om het zo te zeggen.
Dat is absoluut waar. Maar ik denk dat er dan ook inderdaad toch dat belangrijk is dat je toch de kijker wel een beetje vertrouwt. Bijvoorbeeld dan, als het dan over zo'n film als Joker gaat of zo, dan wordt er ook al snel gezegd, ja, dat is eigenlijk een verdediging van gewelddadige Trump-supporters die zich gekrenkt voelen en dan maar gewelddadig worden. Ja, ik weet het niet.
Dat is een beetje dezelfde logica van als je GTA speelt, word je een moorddadige maniak.
Ja, inderdaad. Ja. Dus dat zo geen vertrouwen hebben in het feit dat de kijker misschien wel wat kritisch zal kijken naar wat hij ziet of zo. En dat hij zomaar zich zal identificeren met... Want het is niet omdat er empathie wordt gecreëerd met een personage, wat wel enigszins nodig is, denk ik, om geboeid te zijn. Empathie is iets anders dan sympathie.
Ja,
het is niet omdat je kan je inleven in een personage en meegaan, want daar gaat het over, hè, meegaan met dat personage. Daarnaast gaan zitten en die de hele rit lang volgen. Dat wil niet zeggen dat je daarom gaat denken, hey, topkerel, de Joker.
Of een Sopranos bijvoorbeeld wil niet zeggen dat je plots ook een maffiakerel wilt worden of zo. En ook, ik denk dat dat ook een beetje nog altijd vertrekt vanuit het, hoe oud is die theorie al, jaren 80 of zo, vanuit het idee van, mensen zijn hulpeloos daarin, dat is als een naald die geïnjecteerd wordt en je hebt daar niets in te zeggen. Ja, wat een beetje achterhaald misschien
zeker.
Ook.
Zeker, dat denk ik ook, tuurlijk. Mensen krijgen zoveel ook te zien van entertainment en zo. Er zullen altijd mensen zijn die heel zo eerste graad zijn, zo van, maar ik denk dat mensen genoeg films en tv te zien krijgen om toch wel een beetje volwassen daarmee om te gaan.
Ja, want is jouw visie daar dan eigenlijk ook een beetje op van, onderschat de kijker ook vooral daar niet in?
Ja, absoluut.
Ik had het al natuurlijk over Harry Potter, over de boodschappen die daarin aan bod komen. Je had de Blu-rays, zijn het, denk ik, dat je mee hebt. Dus je hebt ze sowieso al bekeken.
Niet allemaal?
Nee. Oké, kijk.
Nee, verder van. Eigenlijk heb je mij iets te vroeg gevraagd in deze podcast.
Oké, je bent ze nog aan het kijken.
Ik heb dus twee kindjes en de oudste is nu 6. Ik heb die
Het was huiswerk eigenlijk op voorhand.
Ik had hem denk ik eens gekregen of zoiets. En ik heb hem dan laten staan met het idee van ik ga ze later bekijken. Maar dan wou ik eigenlijk wachten tot mijn kinderen of toch de oudste oud genoeg was om mee te kijken. En dus nu, we volgen zo de leeftijdsaanwijzingen op de doos. En dus de eerste twee die zijn 6. En dus daar heeft hij een jaar lang naar zitten uitkijken. Die hebben dan gekeken.
Oh, is het echt? Maar dat is wel kei schattig. Dus je hebt ze samen met de kinderen gekeken?
Ik heb de eerste twee samen gezien met mijn oudste zoontje. En de derde heb ik lang geleden ook eens gezien. Ik heb lang geleden het eerste boek gelezen. En de derde film van Alfonso Cuarón gezien op de VS. daar stopt ook mijn kennis.
Dus ben je nu ook aan het wachten tot de volgende tijdsaanduiding op de doos?
Tot 9 jaar. Dus okay. Misschien zullen we een beetje vuil spelen en al iets vroeger kijken.
Ja, derde vind ik nog wel meevallen. Vanaf de vierde wordt het wel een beetje steviger. Ja. Want eigenlijk, in principe, natuurlijk, 11 jaar is de heilige leeftijd. Hè?
Dan
is het moment waarop het hele Potter-universum losbreekt. Dus voor hetzelfde geld zijn jouw kinderen dan al aan het wachten op een Hogwarts-brief tegen dan. Dus maar in feite, sowieso heb je er dan niet bijster veel mee. Hoe was die kijkervaring met jouw kinderen?
Ja, wel superleuk. Het is zo die magische wereld. Ik herinner me ook nog toen ik zelf dan het eerste boek las. Dat is wel echt een heerlijke wereld om in te verdwijnen. Zo. Ja. En allemaal al die leuke ideeën. Ik snap waarom het zo'n enorm succes is, absoluut. Ja, het heeft heel veel charme.
En dan niet verder gelezen?
Hoe komt dat eigenlijk? Ja? Misschien, ik heb ook literatuur gestudeerd en toen moest ik keiveel boeken lezen. En volgens mij heb ik daar dan tussen niet meer de tijd gevonden om de Harry Potters ook te lezen. Daarop steken. Zullen we dat gewoon zo zeggen?
En anders, tegen dat de kinderen dan 11 jaar worden, gewoon een keer opnieuw beginnen. Voilà. Dan ga je misschien ook ontdekken van, daar zit gelijk nog wel iets. Dus daar lijkt nog wel iets in.
Voilà, dat denk ik wel.
Dus in Harry Potter in het algemeen niet meteen een heel nauwe band mee. Natuurlijk, als filmjournalist kan je daar ook niet rond, vermoed ik.
Nee, nu, ik ben Ik was al wel aan het werk toen die films uitkwamen natuurlijk, maar dan hoefde ik die ook nog niet per se te recenseren. Dus ik heb die eigenlijk als journalist niet moeten recenseren. En dus ook niet moeten zien, waardoor die laatste mij ook gewoon ontgaan zijn. Ook omdat ik dan dacht van ja, ik heb de vorige niet allemaal gezien, dus ik zal nog wachten tot ik die heb gezien, enzovoort. En daardoor ben ik er eigenlijk nooit toe gekomen. Maar dan wel bijvoorbeeld die opvolger van Fantastic Beasts of zo, die heb ik dan wel gerecenseerd. En dan uiteraard heb ik me dan wel een beetje ingelezen over. Dus ik weet wel ongeveer wat er gebeurt in Harry Potter. Maar...
Dus ik ga geen spoilers geven, per ongeluk of zo. Weet of je, misschien wel.
Maar het ding is, zoals ik daarnet al zei, mijn geheugen is echt super slecht.
Ah, okay,
dus
ja, dat
ik ben
is altijd
dat
nieuwe...
sowieso allemaal vergeten.
Sowieso allemaal nieuwe informatie.
Heeft ook zijn voordeel. Hè? Ik kan zo bepaalde favoriete films van mij, ik kan die gewoon opnieuw
herbekijken.
En ik ben weer verrast.
Altijd nieuw, ja. En dan weet je ook dat het goed zit. Hè? Als je nog altijd, maar kijk, top. Ja. Goeie plotwist. Ja, absoluut. Ja, ik probeer natuurlijk, of dat is toch de intentie, om jou te sorteren in dit gesprek. Die huizen, dat zegt jou misschien ook niet al te veel.
Vaag. Ik weet dat er één kakhuis is.
Die kakhuis, ja, dat zal dan Slytherin zijn, de slechteriken, zogezegd. Ja.
Daar krijg ik zo wat reuzegom vibes van.
Ja.
Allee, op kinderniveau zo.
Ik snap de parallel. Het is een beetje korter de bocht, maar ik snap waar dat die vandaan komt. Ja, oké. Okay, dus
daar hoop ik niet in terecht te
liever
komen.
Liever niet dat huis, zegt. Ja.
Niet. Maar bon, als het zo is, dan is het zo. Hè. Dat zal jij mij straks moeten zeggen.
Oké. Okay. Dat is al een goeie, want vaak, dus het hele principe, als je het eerste boek hebt gelezen, dan, ja, je bent het waarschijnlijk al vergeten ondertussen. Het principe is dat je zelf ook altijd zeggenschap hebt, natuurlijk. Hè. Dus in principe heb je er iets in te zeggen. En ik ga vooral gewoon dingen aanreiken. En dan gaat dat misschien voor jou wel heel erg duidelijk worden van welk huis dat daar dan bij hoort. En of dat klopt in uw hoofd en in uw hart. En zo.
Dat is goed.
Ja. Jij vermoedt dus huis Hufflepuff, omdat jou dat gezegd is.
Ja, ik had zo eens aan een vriend van mij, Yves, die wel thuis is in het Harry Potter-universum. Had ik gevraagd van, wat denk jij? Want ik moet naar een Harry Potter-podcast en ik ken er heel weinig van. En die dacht Hufflepuff. En hij heeft me dan ook de definities gestuurd van de ordes. Dus ik ken ze wel een klein beetje. Ik herken mij in alle ordes wel een klein beetje. Maar er zijn ook altijd dingen die dan niet bij me passen. Dus dan denk
maar dat is ook logisch.
Maar dat is logisch, hè?
Ja, voilà. Je bent ook niet... Ja, het zou maar erg zijn mocht je even eendimensionaal zijn als een protagonist in een boek natuurlijk.
Voilà, ja.
Maar dan nemen we allemaal mee in overweging. En ook mijn podcast heeft het voordeel dat het is een semi-canon. In die zin dat als je denkt, oh, ik wil een beetje variëren tussen die huizen en zo, dan kan dat ook allemaal. Zo van die scheidings... soort van wisselwerkingen, co-ouderschap, dat kan allemaal.
ik had ook een online testje gedaan, trouwens.
Echt?
Herinner ik me nu. En dat kwam ook uit op Hufflepuff.
Kijk, ja, dat zijn al... En die Yves...
Veel aanwijzingen.
Yves kent jou heel goed?
Vrij goed, ja.
Oké, want die kan dat dan wel al goed inschatten.
Ja,
hè? Ja. Dat helpt wel.
Misschien, hij kent vooral mijn positieve kanten, misschien mijn negatieve minuten.
Maar dat is ook goed. Gaan we ook op terugkomen dan. Om nog even terug te gaan naar film. Stel, een grote regisseur, je mag zelf gewoon volledig kiezen welke, dood of levend, gaat aan de slag met jouw levensverhaal. Wie moet dat worden en waarom?
Wow, oké. Ik vind bijvoorbeeld zo Ruben Östlund. Ken je die? Zo die van die film Toerist. En van The Square en zo, waar de Gouden Palme heeft gewonnen. Sorry, dat is zo'n keisnobistische
keuze. Oh, dan wordt dat wel echt een funky film, toch?
Wel, dat zou ik tof vinden. Dan wordt het misschien wat spannender dan het eigenlijk is mijn leven.
Zo'n beetje surrealistisch.
Omdat ik hou enorm van die mensen en humor. Zo heel bijtend. Zou mij ook een beetje te kakken mogen zetten, zo, daar hou ik wel van. Die mag het zeker doen. Ja. Dat Scandinavische, daar hou ik ook heel erg van.
Ja.
No-nonsense.
Dus, no-nonsense, te kakken zetten. Humor is daar heel belangrijk in.
Ja, vind ik wel. Ja, dus, het mag ook iets, dat is ook wat die films zo goed maakt. Die vertellen echt iets over de mens en over psychologie.
Ja.
En tegelijk zijn die enorm grappig. Ja.
Dus relativeringsvermogen is absoluut belangrijk in. Want wat zijn... stel inderdaad... Ik ben zijn naam alweer kwijt.
Ruben Östlund.
Östlund gaat aan de slag met die film. Wat zijn key scènes? Wat moet er zeker in?
Met mijn broers moet er sowieso iets in zitten. Ik heb twee broers en ik ben de oudste. En ik was sowieso een rotbroer. Nee, dat is niet waar. Maar kent ze zo de oudste broer die sowieso wel zijn broers lastig valt en zo. Dus daar mag zeker wel iets zien. Goh ja, zo een beetje awkward scènes als filmjournalist misschien. Waar dat je... Ja, zo, dat is een raar wereldje uiteindelijk. Hè, waar je dan zo bij bekende mensen terechtkomt en die dan soms wat een vraag stelt die dat niet goed overkomt en zo, dat soort van die plaatsvervangende schaamte toestanden en zo, dat zou er dan zeker in mogen. Een beetje romantiek ook, mijn vrouw leren kennen en zo, dat soort dingen. En zo bijvoorbeeld, wat dat grappig is dat zij mij eigenlijk heeft verleid of heeft binnengehaald. Dus dat vind ik dan ook wel een grappig element voor zo'n film.
Wat zou zo het overkoepelende thema zijn? Wat zou je zelf willen dat er overblijft als een recensent er naar kijkt?
Ja, iemand die hopelijk zichzelf steeds beter leert kennen. Ja, zoiets.
Ook zo'n beetje coming of age eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Maar dat blijft volgens mij heel je leven duren, eigenlijk, coming of age. Want dat is vaak dan zo de periode van de puberteit. Ja. Maar ik geloof eigenlijk dat echt wel heel je leven toch kan blijven duren.
Ja, en dan met de nodige spot en humor erbij.
Zeker
en vast. Het zou nog een goede film zijn, denk ik. Ik zou hem willen zien. Je hebt de setting van de film gegeven, zeg maar. Jouw levensverhaal, zit dat daar volledig in? Zien we jou van klein manneke tot grote lieven?
Ik weet niet of dat zo interessant is.
Of welke details zouden er zeker in moeten zitten, buiten de broer en de romantiek?
Wacht, hè. Daar ben ik dus niet goed in. Zo dingen eruit halen van, zo, dat zijn zo markante momenten en zo. En zo.
Dat is net ook een moeilijke vraag, hè?
Ja, nee, dat is net zoals als mensen mij zo vragen, wat is uw lievelingsfilm?
Oh ja, maar
ik ga dat straks nog vragen, hè? Ik weet.
Nee, ik ga het niet vragen, want ik vind dat zelf een kutvraag.
Dat mag, want ik ben voorbereid.
Maar dan mag je het wel zeggen. Als je bent voorbereid.
Ik heb er verschillende.
Oké, maar ja, want ik schiet daar altijd van in paniek.
Ja,
dus dan moet, dan moet je eigenlijk al zeggen, in welk genre, van welke regisseur.
Ja, dat is waar, ja.
Dan wordt het makkelijker.
Ja. Maar dus nu, deze vraag is eigenlijk, wat zijn uw lievelingsmomenten? Of, zo uw markante moment,
ja,
dat is ook zo'n vraag waar ik dan moet ik even zo processen. Zo. Ik denk niet dat dat erin moet, maar ik denk ineens aan een... Ik ben heel even zo een John geweest. Zo, maar echt zo maar een jaar of zo.
Okay.
Dat zijn zeker...
Wacht, welke leeftijd? Ik probeer het me voor te stellen.
Wat was dat? 11 jaar, zoiets? 10, 11 jaar, zo. Ja. Allee, John, okay. Dat is relatief. Maar
maar dan is nog relatief onschuldig misschien.
Ja, het was vrij onschuldig, maar zo. Ja, oranje trui dragen.
Ik wou zeggen, leren frakjes.
En zo tabagobroeken. Ik heb toch nooit buffalo's gehad. Ja. Maar dan, ik herinner me ineens zo een feestje dat we dan thuis gaven voor mijn verjaardag. En dan was er ineens een hakwedstrijd. En ik heb niet over vlees hakken, maar zo.
Nee, weet wat ik bedoel.
Dus dat soort dingen is wel leuk. Maar dat zijn geen markante momenten. Dat schopt mij ineens.
Het zou wel een goede scène zijn.
Wel, voilà. Nee, ik bedoel, om dan misschien een beetje bij mijn filmpassie te blijven. Gewoon bijvoorbeeld vroeger naar de cinema gaan met mijn vader en mijn broers en dan één ticketje kopen en dan op het einde van de film bij de UGC in Antwerpen gewoon langs de binnenkant terug naar buiten gaan en dan een andere zaal binnengaan om een tweede film te zien. Zo dat soort dingen.
Ja,
dat heeft mij wel een beetje gevormd in mijn filmpassie, zeker en vast.
Ja, dat je eigenlijk zo een beetje de route naar jouw recensieschap krijgt of zoiets in die...
Ik weet niet of dat het boeiendste van mijn leven is, maar
kom, opnieuw, ik zou hem kijken. Dus,
okay.
Het zou... Ondertussen blijkbaar wetenschappelijk bewezen zijn dat je echt een film van je leven ziet voor je komt te gaan.
Ah, ja.
Wat zou je dan hopen te zien op het einde?
Super melig, maar ik zie sowieso mijn kinderen. Ja. Ja, nee, dat is wel opvallend, vind ik, hoe dat uw kijk op het leven compleet verandert. En dat wordt echt zo ineens het belangrijkste in uw leven. En dat doet u nadenken over keiveel dingen. En dat is echt zo wel een gamechanger in uw leven. Dus dat is... je doet ineens ook alles een beetje in functie daarvan. Niet alles, natuurlijk. Je hebt ook nog een leven als mens. Niet alleen als ouder. Maar dat doet toch wel heel veel op allerlei manieren die je niet had kunnen voorzien. Dus,
Zo, los van kinderen en partner, want die hebben uiteraard dan in dat geval de prioriteit. Wat is dan bijvoorbeeld de grootste verwezenlijking die je hoopt te zien passeren?
Ik zou nog wel graag ooit iets willen maken of zo. Als in, nu schrijf ik over andere mensen die dingen maken. En dat is ook een soort maken op zich natuurlijk. Hè. Een mooi artikel schrijven. Maar Ik heb dus scenario gestudeerd. Ik wil daar misschien ooit wel eens iets mee doen, al ben ik daar ook wel wat bang voor natuurlijk, want ik ben nu de persoon die schrijft over films die gemaakt zijn en die daar dan soms ook kritisch over moet zijn. En ik zou ook wel heel bang zijn van, hij gaat het ook eens zelf proberen. Zo.
Ja.
En ik zou zelf, voor mezelf in de eerste plaats, daar ook heel streng op zijn. Maar op zich, ik wil wel graag zoiets iets maken, dat voel ik wel. Een filmscenario of een podcast bijvoorbeeld, een verhalende podcast vind ik ook iets heel mooi, waar ik heel graag naar luister ook. Dus ja, dat soort dingen, dat is nog een verwezenlijking die ik toch graag zou doen, ja.
Je hebt het net gehad over kritiek, die je natuurlijk ook wel geeft, professioneel, voor wat jij doet. Jan Vrijer is hier ook al eens te gast geweest.
Die zal mij niet graag hebben.
Die heeft toen, laten we zeggen, enigszins gefilmineerd over recensenten. Snap je dat makers daar een bepaalde aversie voor hebben?
Tuurlijk. Ja, dat zou ik heel moeilijk vinden als je iets hebt gemaakt en... Ik zou het ook interessant vinden natuurlijk. Ik denk wel dat je een open geest moet hebben en ook gewoon wel moet openstaan voor dat er misschien ja, dingen niet zo goed aangegaan zijn. Of dat je iets hebt willen doen en dat is niet overgekomen op de manier dat je het gehoopt of zo. Maar dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, als je het niet zelf hebt gemaakt.
Want hoe zou je dat zelf benaderen? Stel, hypothetisch opnieuw, je bent aan de slag gegaan met dat scenario. Hmm. Ben jij dan iemand die dat gaat opzoeken of net echt mijlenver weg van wil blijven?
Ik zou op voorhand zeggen, ik ga niks lezen en dan zou ik alles lezen. Ja, ik denk dat dat niet tegen te houden valt. Bij mij toch, ik zou dat te belangrijk vinden waarschijnlijk en dat dan ook gaan doen en dan waarschijnlijk iets negatief lezen en daar keert van onder de indruk zijn. Ik weet het niet.
Want wat zou je makers, hè, want je schrijft dat natuurlijk zelf, jij maakt die analyses, je doet dat met naar eer en geweten, zeg maar. Wat zou je zelf aanraden aan makers? Zo van, lees het wel, lees het niet, want daar zitten misschien goed bedoelde kritiek tussen, constructieve feedback, zeg maar.
Dat is echt wel het belangrijkste dat ik zou willen meegeven. Van de filmrecensenten die ik ken, het merendeel daarvan zijn echt mensen die super gepassioneerd met film bezig zijn, maar echt op een manier die zelfs veel filmmakers zich niet kunnen inbeelden, denk ik. Ik bedoel niet dat ze zelf niet gepassioneerd zijn, maar ik denk dat veel filmmakers dat niet snappen bijna hoe gebeten dat wij zelf zijn door film en hoe welwillend eigenlijk ook. Want ik weet, er zijn zo'n paar recensenten die misschien wel een slechtere reputatie hebben of vroeger hadden of zo in hun kritieken die heel scherp waren. Ik ben daar zelf ook wel allergisch aan als dat een soort attitude wordt van ja, ik ben super streng en ik vind niks goed. En, bijvoorbeeld zo de Cahiers du Cinéma in Frankrijk heeft zo'n beetje dat allure van wij zijn de... Enfin, dat zullen misschien ook sympathieke mensen zijn, maar ik vind zo heel vaak dat er dan zo dat... Ja, wij weten wel wat
de hotijnen,
goed is. Misschien een beetje gebrek aan zo... Misschien ben ik te mild, hè, kan ook, maar ik probeer toch altijd wel het goede te zien in de film. En ja, als het mij raakt op een of andere manier. Bijvoorbeeld de laatste film van Jan Verheijen. Ik heb hem 3 sterren gegeven. Dat is een film waar veel voor mij dan gebreken in zaten. Maar het heeft mij wel ontroerd toch wel en meegesleept. Doordat het gewoon een sterk verhaal is. Dus dan moet je dat ook zo schrijven. Dan moet je zeker niet je te goed gaan voelen omdat je de recensent van de morgen bent, mm-hmm, die niet geacht wordt om Jan Verheijen films goed te vinden. Nee, dan moet je gewoon schrijven van kijk, het heeft mij ontroerd en ik vind dit en dat minder goed, maar overal, het is een ontroerende film.
Ja, want je bent iemand die uiteraard als recensent natuurlijk goed bedoelde kritiek, maar kritiek nonetheless geeft. Hoe goed kan je zelf om met kritiek? Want ik hoorde jou al zeggen van ik zou het allemaal lezen. Ik weet niet of dat de beste manier is om daarmee om te gaan.
Dat zou mij wel persoonlijk raken, denk ik, als er zoiets zou geschreven worden of gezegd of zo. Dus ik ben ergens ook zo wel blij dat ik bijvoorbeeld niet zo een bekend tv-gezicht ben of zo, want dan krijg je volgens mij heel veel anonieme bagger over je heen. En dat is wel iets waar je als krantenjournalist toch een beetje van gespaard blijft, behalve dan als je politiek journalist bent en dan krijg je een bepaald segment van Twitter ook weer over je heen. Ik blijf daar redelijk goed gespaard van en daar ben ik ook wel blij om.
Je zei het helemaal in het begin ook al, hè, je bent liever, laat ons zeggen, interviewer dan interviewee. Ja. Is dat ook de reden daarvoor?
Misschien voor een stuk, dat ik zo het gevoel krijg van mijn antwoord is misschien niet zo interessant of zo. Dat kan wel, of dat ik zelf denk van ik heb niet zo heel veel boeiende dingen te zeggen. Maar nee, gewoon omdat ik vind het gewoon heel interessant om zelf mensen te proberen begrijpen en daar in naar te gaan peuteren. En ik doe dat, dat vind ik echt superboeiend. En dat kan heel voldoeninggevend zijn als je zo het gevoel krijgt na een gesprek van oké, ik heb echt wel die mensen een beetje leren begrijpen. Dat vind ik super verrijkend en ik vind het fantastisch dat dat deel uitmaakt van mijn job. Dus ik doe dat gewoon heel graag. Veel liever dan mezelf te horen praten, want mezelf ken ik al een beetje. Dus,
Absoluut. Ja. Dus sowieso de voorkeur voor achter de schermen in plaats van in de spotlight eigenlijk.
Anderzijds, ik bedoel... Ik ben ook bijvoorbeeld, ik presenteer ook soms premières en zo. Ik heb ook op tv een programma gepresenteerd. Ik vind dat ook wel fijn om te doen, maar dan niet vanwege zo het aspect van dat mensen je misschien zullen herkennen of zo. Ik vind dat gewoon wel leuk om te doen. Ik ben niet bang van in de spotlight te staan. Anders zou ik denk ik dat allemaal niet gedaan hebben. Maar voilà, het is geen doel op zich.
Ja, je had het over de ambitie eigenlijk om misschien ooit iets te doen met bijvoorbeeld verhalende podcast, met scenario. Wat is de, of tenminste, dat klinkt nu hard, maar wat is de reden dat je daar bijvoorbeeld nog niet mee aan de slag bent gegaan?
Ik denk in de eerste plaats, dus ik heb dan scenario gestudeerd en ik ben dan wel eigenlijk begonnen met een aantal kortfilms een beetje te proberen te schrijven en zo. Ik denk dat daar het probleem gewoon is. Sommige mensen hebben op dat moment al heel veel te vertellen in hun leven en ik denk niet dat ik op dat moment al heel veel te vertellen had. Dus ik zat zo meer met van die een leuk verhaaltje zo en je probeert dat dan wat uit te schrijven en dat wordt dan eerst iets, maar dan denk je van is dit nu eigenlijk echt de moeite of niet? Dus dat was denk ik eerst een beetje het probleem. En ook, ik ben eigenlijk tijdens dat ik studeerde al beginnen te werken als journalist. Ja, het is ook een kwestie van tijd gewoon. Ik heb heel erg gemerkt dat als je iets wilt schrijven, dat dat bijna je onverdeelde aandacht nodig heeft. En dat is gewoon in de afgelopen 12, 13 jaar niet gelukt om daar echt tijd voor te maken. Of misschien is dat ook iets dat ik mezelf wijs maak en is dat ook een soort angst of zo, ik weet het niet. En ja, dan krijg je kinderen en dan heb je voor
dat
niks
vraagt
meer
ook,
tijd.
Dat vraagt ook wat tijd, inderdaad. Ja, ja. Tijd, geld, alles, inderdaad.
Stel, slaap.
Ook dat. Stel, magischerwijs, we zitten in een Harry Potter podcast, krijg je van mij, gratis en voor niets, uit de Gringotts kluis een grote zak geld en je mag daarmee doen wat je wil. Wat is dan jouw plan? Is dan inderdaad zeggen van oké, ik schroef even de recensies naar het minimum en ik ga daarmee aan de slag? Of staat er dan iets anders op het prioriteitenlijstje?
Ik denk dat sowieso reizen daar ook nog wel zo op zou staan. Ja, ik doe dat gewoon heel graag. En er is al even minder tijd voor geweest. Maar ja, natuurlijk, tijd kopen. Ja, zeker. Ja, heel graag. Maar niet alleen om echt actief bezig te zijn met schrijven of zo. Ook, hè. Maar ik denk ook dat je dan zo wel... Ja, de luxe van de tijd zou gewoon mij heel veel plezier doen. Gewoon om zo eens 1 of 2 jaar gewoon te kunnen zeggen van... Ik doe gewoon niks. En ik zie wel wat er komt en niks.
Wacht, maar dat moet je verklaren, hè? Want wat beschouw jij als gewoon niks?
Ja, echt gewoon kunnen gaan, als de zon schijnt, op een stoel in de zon gaan zitten.
Het levensgenieterallure, ja, nog
ik weet
meer.
Niet, dat hoeft dan niet per se zo grootse dingen te zijn, maar zo, ja, ik heb gewoon de afgelopen tijd heel weinig tijd gehad om dat te doen, te gaan zitten en niks te doen en aan niks te denken. En ja, dat is wel iets dat ik wel weer wat moet, ja, voor mijn eigen bestwil wat terug in.
Ja, absoluut. Ja, eigen bestwil. En ook, het stimuleert vaak ook creativiteit.
Ja, is absoluut zo. Ja, soms kan je zo een uur aan je computer zitten en er komt niks. En dan ga je gewoon even naar beneden om een glas water te halen. En dan ping, komt er een nieuwtje.
Ja, voilà. Ja.
En dat gaat dan over 2 minuten. Dus ja, voilà, laat staan inderdaad. Wat dat er kan komen op zo'n hele dag van jaar.
Een ideale dag voor jou, hoe ziet die eruit?
Begint niet te vroeg. Na een goede nachtrust, dat is een gegeerd goed in ons huis. Zon, buiten gaan, sporten, een goede film zien ook graag, heel graag zelfs. Boek lezen, zo een halve dag wel kinderen, een halve dag geen kinderen zou ideaal zijn, zoiets. Rust.
Dat is inderdaad mijn hele schone dag.
Maar ik spreek nu echt gewoon vooral uit mijn noden van de afgelopen jaren.
Als ouder, ja, dat hoor je daar ook in. Ja, de vermoeidheid
heel,
die spreekt.
Ja, we hebben één kind gehad dat een beetje, geen huilbaby was, maar een zeer slechte slaper. Dus
ja, dat is iets dat je als ouder natuurlijk dan heel hoog in het vaandel draagt. Ik ben er dankzij The Sorting Hat Revisited achtergekomen over de afleveringen heen. Dat heel veel dingen iets over jezelf kunnen prijsgeven. Volgens Wim Oosterlink bijvoorbeeld kan je heel veel leren over iemand uit zijn boekenkast. Ja. Volgens Linde Merkpoel kan je heel wat weten komen door iemand zijn frietbestelling. Wat zegt jouw filmcollectie over jou?
Dat ik een ongelofelijke snob ben. Nee, dat ik wel kieskeurig ben en kritisch. Ik heb geen enorme collectie. Ik heb gewoon een mooie collectie, denk ik. Maar ik heb geen duizenden en duizenden films. Ik ben heel selectief over wat ik koop en wat niet. Mijn criterium is een beetje van, wil ik hem zeker nog eens opnieuw zien? Want ik wil niet iets kopen dat dan gewoon daar staat om te pronken met, kijk, ik heb deze film. Mm-hmm. Dus ik ben wel heel selectief. Ik denk dan zo van, oké, dat vond ik een goede film, maar ik hoef die niet per se nog eens te zien, dus dan koop ik die niet. Dus ik denk dat mijn collectie over mij zegt dat ik graag heb dat alles heel goed is en heel van hoog niveau.
En nu ga ik er toch op komen, hè. Je had gezegd verschillende films. Wat zeggen jouw favoriete films dan over jou?
Ik ben wel zo ergens, denk ik, een beetje zo... Ja, sentimenteel is niet het juiste woord, maar ik hou wel echt zo van zo... Good love story. Zo. Bijvoorbeeld, ik vind The Apartment is absoluut een van mijn favoriete films ooit. Dat scenario is gewoon pure perfectie. En dat is zo leuk gespeeld.
Ja,
en
dat is ook zo... Ja.
Billy Wilder is gewoon een van mijn helden. Zo van die... liefdesverhalen met zo een haak aan. Bijvoorbeeld The Worst Person in the World vorig jaar vond ik ook echt ongelooflijk goed om die reden. Gewoon fris en ontroerend. En gewoon, ik word echt graag ontroerd door films. Ik denk dat mijn mijn favoriete films toch wel een beetje over mij zeggen dat ik ergens zo'n beetje zo'n een melengaard... dat ik niet bang ben van mijn gevoelens, laten we zeggen. Zoiets
maar dat is goed, hè? Dat is een goed iets. Ja. Wat ik opvallend vind aan cinema, we hadden het al over die persscreenings, dat is vaak, of toch zeker in die omstandigheden, niet voor een reguliere filmkijker, maar misschien toch zeker als professional, een meer solitaire ervaring. Heb je het graag zo? Ben jij loner, groepsdier? Is het principe van introvert of ik ben graag op mezelf? Of eerder the more the merrier?
Ik hou wel van veel sociaal contact, ja. Zo in het middelbaar heb ik zo een heel grote vriendengroep ontwikkeld. En wij zien elkaar nog altijd wel heel veel. Relatief veel, voor zover dat gaat. Maar denk wel dat je mij als een groepsdier kunt beschrijven eerder, ja.
Ja. Ga je eigenlijk nog daarnaast nog ook nog naar de cinema? Met gewoon vrienden, familie, collega's,
heel zelden,
partner?
Ja. Heel zelden, toch? Ja. Okay. Nee, want de meeste dingen heb ik dan ofwel al gezien of ja, dat is een beetje jammer voor mijn vrouw vaak. Dan zeg ik van, goh, ik heb zo'n goede film gezien. En dan, ja, dan kan zij die eigenlijk al niet meer met mij gaan zien. Of het moet zo goed zijn dat we hem nog eens gaan zien. Maar ja, dat gebeurt niet super vaak, nee.
Ja. Want wil je dan graag achteraf wel ook input? Wil je graag doorbomen over films? Want
je zal thuis
ook nog wel heel veel consumeren, vermoed ik.
Ja, nee, en dat vind ik inderdaad dan super fijn. Dat is dan ook een reden soms waarom ik dan wel nog zeg van, kom, laten we daar nog eens samen naar gaan kijken, dat we er zo samen over kunnen praten daarna of zo. Dat ik dan zo hoop van, ah, ik hoop dat jij dat ook zo mooi gaat vinden, zo, dat je die ervaring dan kunt delen.
Stel, opnieuw, een magische hypothese. Jij gaat vanavond slapen en morgen word je wakker. Je hebt goed geslapen. Dat is ook het extra stukje magie. Ja. Extra stukje magie. En je hebt ook een kwaliteit of een talent magischerwijs erbij gekregen. Wat zou dat dan idealiter zijn?
Ik ging eerst zeggen zo gedachten lezen, maar ik weet niet. Nee, ik denk niet dat ik dat altijd wil weten wat iedereen denkt.
Oh, nee. Oeh,
vreselijk. Nee, heel slecht antwoord, lieve. Ik zou gevatter willen zijn.
Ah,
nee, dat is niet magisch.
Oh ja, hoeft helemaal niet magisch.
Ah, okay,
zeker niet.
Je wilt gewoon dat je op magische wijze een
Je krijgt gewoon van mij een talent. Hoeft niet magisch te zijn.
Oké, op die manier, ja. Misschien milder of zo?
Ja. Voor jezelf?
Voor iedereen.
Voor iedereen, oké.
Ja. Allee, want ja, anderzijds ben ik dat dan voor films soms weer wel. Ja, ik weet het niet goed.
Ja, want ik krijg de indruk, hè, want over hoe dat je vertelt vanuit jouw recensies en hoe je die aanpakt, hoor ik daar heel hard een voordeel van de twijfelvisie
in. Ja, dat is wel waar. Ja,
geldt dat alleen voor die films? Zou je dat meer voor jezelf of voor jouw omgeving?
Ja, of voor misschien de wereld in het algemeen. Misschien soms kan zo soms wel zo echt zo denken van, allee, hoe is dat toch mogelijk?
Ja. Wat is dat dan? Cynisme? Nee.
Cynisme is misschien veel gezegd, maar zo, ja... Of boosheid gewoon soms, omdat er allemaal gebeurt. Maar bon, dat is ook heel herkenbaar, denk ik, voor de meeste. Ja, teleurstelling. Zo'n waarom, why can't people be better?
Why can't we be friends?
Ja, absoluut.
Stel nu, want we hebben al een beetje gehad over jouw vrienden en over hoe jij die benadert. Stel nu, ik wil heel graag jouw bestie worden. Wat moet ik dan weten, of wat moet ik doen, of wat is heel belangrijk voor mij om te weten over jou?
Om te weten of om te doen?
Beide.
Sowieso veel humor hebben. Echt wel, dat is echt wel belangrijk. Ik vind, ja, mensen die geen humor hebben, vind ik moeilijk.
Snap ik. Kan er
moeilijk mee om. Geïnteresseerd zijn. Maar dat ben jij bijvoorbeeld nu al super hard, want jij stelt keiveel vragen. Dus mega geïnteresseerd. Oprecht zijn. Ik hou echt niet van mensen die zo proberen een bepaald beeld van zichzelf mee te geven. Dus ja,
met een bepaalde agenda of zo.
Of misschien zonder te beseffen, dat kan ook. Dat mensen gewoon zich niet vrij voelen om te tonen wie ze echt zijn of zo.
Vooral je ook niet beter voordoen dan je bent ook?
Ja, dat is natuurlijk eigen aan... Ik doe dat ook, hè. Iedereen doet dat. Ja. Hè. Maar, toch liefst.
Ja, maar bijvoorbeeld, ik denk nu... Ik ben alweer zijn naam kwijt, maar de toeristregisseur...
Ja, Ruben Oostlund.
Die maakt daar ook wel een beetje zijn ding van. Om ook zo... Dat maakt ook... voor zoveel betere films, om dat die kleine kantjes van de mensen te belichten.
Die hypocrisieën en die paradoxale gevoelens en zo.
Dat
dat zie ik ook inderdaad graag in mensen. Zo
in mensen. Dat ze daar ook eerlijk over kunnen en durven zijn. Ja. Zo van, dit is het. En een beetje te nemen of te laten misschien.
Ja.
Wat is jouw eigen favoriete karaktereigenschap? Want je hebt het nu gehad over andere mensen. Waar denk je van jezelf van? Dit kan ik of ben ik? En daar ben ik wel heel tevreden mee.
Ik denk wel dat ik iemand graag diep nadenkt over dingen. Dus dat ik wel in de diepte probeer te gaan altijd. En dat ik zelden dingen oppervlakkig doe of wil doen. En ik denk graag na over dingen.
Ja, hè?
Maar... dat is ook soms een nadeel dan weer. En dat je soms gewoon dingen moet loslaten. Van oké, stop misschien met daarover na te denken. En doe
misschien een overdenker ook.
Soms een beetje,
ja.
Dus nee, dat vind ik... Dat gekoppeld met een soort van... Ik denk wel dat ik een zeker drive en een zekere energie heb. Zowel sociaal als professioneel. En dat wel mij helpt. En daar ben ik wel blij mee, ja. Ik vind zeker niet dat ik te introvert ben.
Misschien niet helemaal hetzelfde als beste of favoriete karaktereigenschap? Wat is je belangrijkste karaktereigenschap? Zo opnieuw zoiets waarvan anderen zouden zeggen, ja, dat typeert Lieven echt heel hard.
Ja, ik denk dat ik wel echt een luisterend oor kan zijn. Hoop ik.
Ja, je hoopt inderdaad dat dat iets is dat andere mensen bevestigen.
Ik denk dat, dat wel voor mijn goede vrienden of zo, dat dat wel echt geldt. Dat ik goed probeer te luisteren naar wat er met hen is of zo.
Wat waardeer je zelf het meest aan jouw vrienden?
Zeker dus eerlijkheid. Ook als het gaat over, als we spreken over persoonlijke dingen of zo, gewoon ook niet gewoon mij naar de mond praten of zo. Of gewoon het per definitie eens moeten zijn met mij of zo. Ik bedoel, echt wel gewoon eerlijk zeggen wat ze denken. Maar natuurlijk ook steunen. Ik bedoel, er zijn voor iemand door te willen luisteren. Hè. Dat gaat in twee richtingen. Hè.
Ja, absoluut. Een luisterend oor zou je hopen inderdaad dat die vrienden dat dan ook hebben.
Ja, ja. Maar ook, ook wel zo, wat ik er juist zei, van energie en enthousiasme. Zo, gewoon zo wel bereid zijn om dingen te doen en te, erop uit te gaan of weet ik veel wat. Ja. Of niet gewoon zo.
Niet gewoon blij. Gewoon, nee. Een zekere nieuwsgierigheid naar het leven te koer is ook wel welkom. Ik denk dat ik eruit ben, Lieve.
Nu ben ik benieuwd.
Ja, oké. Dus misschien moet ik jou eerst laten vertellen, wat weet je zo'n beetje over de huizen? Kwestie dat je zo een zicht hebt op waar je dan mogelijk terechtkomt en of dat al dan niet een belediging is.
Ja, 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 ja.
Wat weet jij?
Mag ik mijn speakbriefje
erbij pakken? Tuurlijk.
Ik heb er zo'n klein beetje opgeschreven. Gryffindor, zijn dat zo nu een beetje leidersfiguren?
Ja, zeker wel.
Goede
ja.
leiders. Zo,
de protagonisten, die zitten zeker daar. Ja,
voilà,
absoluut.
Ja. Hufflepuff, dat is zo de ondersteunende en zo de harde werkers, denk ik. En die wel zo lief zijn op een bepaalde manier.
Ja. Ik wil niet zeggen dat er daar geen eikels zitten, hè, maar...
Nee, voilà.
Maar dat kan in eender welk huis.
Ja,
dus,
dat is zo. Dat is zo. En dan Ravenclaw. Dat zijn, denk ik, zo de primussen. Of
is... Ja, goh, wacht. Misschien...
Is Hermeline zo Ravenclaw of niet?
Nee, zij is ook Gryffindor.
Mand,
nee. Maar het principe is dat zij is Gryffindor, maar ze zou ook perfect daar kunnen zijn gesorteerd. Ja. Het is vooral omdat zij die dapperheid en dat rechtvaardigheidsgevoel hoger op haar prioriteitenschaal heeft staan, zeg maar. Dat zij alsnog in Gryffindor komt, ondanks die voorliefde voor kennis, nieuwsgierigheid, leergierigheid. Dat een beetje.
Okay,
dus het zit een beetje in waar dat jouw prioriteiten liggen. En om zo'n beetje het misverstand te ontkrachten, is een heel groot stokpaardje ook in deze reeks. Je hoeft niet slim te zijn om in Ravenclaw te zitten. En Slytherins zijn niet allemaal eikels.
Okay.
Dus als we dat al hebben, dan zijn we al ver.
Ja. Maar dus Slytherin lijkt me zo de heel ambitieuze, zo gaan naar een doel, zo heel doelgericht.
Ja.
Okay, voilà.
Ja, ik denk dat het inderdaad wel goed samenvat. En wat ik dan het meest bij jou heb gemerkt, is ik denk dat er, soms heb je twijfelgevallen, soms heb je mensen die echt zo bijna 50-50 tussen twee of drie huizen schommelen. Ik denk dat dat bij jou niet het geval is.
Okay.
Ik denk dat ik bij jou eigenlijk echt vrij eenduidig kan zeggen dat Yves, jouw vriend, jou heel goed gesorteerd heeft. Omdat ik echt denk dat Hufflepuff voor jou echt wel de place to be is. Ik heb hier en daar zo wat Ravenclaw-elementjes opgemerkt ook wel. Maar dat is heel typisch, omdat dat is ook iets dat heel nauw verbonden is met creativiteit in het algemeen. Creativiteit, wat zit daarin? Wat hoor ik ook als ik jou hoor praten? Ja, leergierigheid, nieuwsgierigheid, een soort van honger om nieuwe ervaringen op te doen. Dat graag reizen zit daarin, dan niet op je gat willen blijven zitten. Ook vrienden willen hebben die dat ook in je naar buiten brengen. Dat is ook heel hard een manier waarop dat jij wil leven, denk ik. Dat intellect dat je graag ook wel inzet, waar dat je denk ik ook wel terecht fier op bent of mag zijn, alleszins. Maar ik denk, wat ik net zei van Hermeline, die dan alsnog in Gryffindor belandt, dat voel ik denk ik bij jou ook. Als in, je waardeert dat, je apprecieert dat, je vindt dat tof, je vindt dat zalig, dat is een van de redenen om uit jouw bed te komen. Maar de kern of de prioriteit ligt veel meer in dat kamp van Hufflepuff op basis van wat jij belangrijk vindt in mensen, wat jij waardeert, wat jij zelf ook ambieert te zijn. Dat zit hem in dat humor, in dat no-nonsense gehalte, in dat relativeringsvermogen. Het feit dat jouw kinderen en jouw partner zo'n belangrijke rol in jouw leven spelen, dat die absoluut horen in de film van jouw leven. The more the merrier, dat hele hoe bigger the crew, hoe liever dat ik het heb. Ik wil graag lijm zijn in een bepaalde omgeving. Dat zit hem denk ik ook... En dat hebben we niet echt expliciet benoemd, maar ik denk wel dat spreekt mij tegen als ik foute dingen zeg, een zeker people-pleaser-gehalte in jou zit.
Ja, dat kan wel zijn.
Vermoed ik.
Ja, dat is niet slecht geanalyseerd.
ook dat hele...
Niet willen teleurstellen.
Ja, zo, voilà. Ja. Voilà. Ja. Ja. En dan ook dat hele harde levensgenieter-element. Ik denk dat het de Hufflepuff is... Ik denk dat daar de meest levensgenieters zitten. Ja, okay. Sowieso. Okay. Omdat die het principe zo'n beetje meer hebben van sometimes you gotta stop and smell the flowers. Die tijd durven nemen om het ook wat rustiger aan te doen. Ja. Dat wil niet zeggen dat je niet ambitieus bent, want dat voel ik ook heel hard doorschijnen. Dus vandaar ook weer zo dat Ravenclaw-elementje. Ja. Daar zijn dingen, er zit echt nog wel zo'n honger in jou, zo'n brandend vuurken ergens. Zo van, ja, maar ik ben hier nog, ondanks de kinderen en de wallen en het weinig slaap, ik ben hier nog niet klaar. Dus dat zeker ook nog wel. Maar ik heb het idee dat jouw prioriteiten eigenlijk in jouw hoofd ook wel heel helder zijn. En daar zit vriendschap en loyaliteit en partner en familie zodanig ook in vervat, dat ik dan toch richting dat Hufflepuffhuis neig.
Amai.
Dus ik weet niet of dat zo'n beetje klopt.
Dat is echt wel zo impressionant. Dat klinkt zo bijna als zo'n... Ja, hoe noemen ze dat als je zo naar zo'n een karakteranalyse gaat? Of
ah,
zo,
ja, ja.
Maar dan zo minder zweverig. Hè?
Ja, hopelijk nee, inderdaad minder zweverig.
Ik herken
ja,
mij vrij goed in wat je allemaal zegt. En dat allemaal op een uurtje radio.
Ja, ja? Oké. Okay. Maar kan je ermee leven?
Zeker, zeker.
Ja, je hebt alleszins de juiste sjaal en de juiste wand, de juiste toverstok
ja.
In huis. Hè, want je hebt die van Newt Scamander.
Ah ja, dat is waar. Dus, die is dan Hufflepuff. Of?
Voilà, die is okay. Hufflepuff. Dat is een perfecte vertegenwoordiging.
Een voorteken.
Dan. Voilà.
Ja.
Dus dat is inderdaad een voorteken.
Amai. Ja, wel, ik ben blij. Dat lijkt mij zo wel de sympathieke gasten. Zo, hè.
Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik denk dat ze er met jou een heel goede extra aanwinst bij hebben. Dus als jij ermee kan leven, dan ga ik het jou heel graag laten zeggen. Jij bent Lieve Trio.
En ik ben Hufflepuff.
Super. Dankjewel, Lieve.
Heel graag gedaan. En jij zei heel erg bedankt.
En kut. End credits rolling met als bevredigend einde van deze aflevering dat Huis Hufflepuff er een extra leerling bij heeft. En jij dus mogelijk ook een extra buddy in jouw common room. Heb je zelf recenseerkriebels gekregen door het luisteren naar Lieven? Haal dan uw fantaseerveer boven en pen een review voor The Sorting Hat Revisited via Checkpot, Apple Podcast of de socials. Ik beloof plechtig geen onvergeeflijke vloeken op je los te laten als ze niet 100% positief zijn. @ShaliniVDL of hashtag The Sorting Hat Revisited, dat is de weg is weg to go. Merci om te luisteren, thanks for the magic en tot de volgende Mischief Managed.